Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. We lezen Lucas 2, vers 21 tot 39. Lucas 2, vers 21 tot 39. En we zingen psalm 63, vers 1 en 2. Lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Psalm 73, vers 13. En psalm 43, vers 5. De schriftlezing Lucas 2, vers 21 tot en met 39. En we zingen psalm 63, vers 1 en 2. De lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Psalm 73, vers 13. En psalm 43, vers 5. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen, de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 63 en daarvan het eerste als ook het tweede vers. 63 vers 1, O God, Gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, U zoek ik met verlangen. Zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En het tweede vers, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Psalm 63, 1 en 2. Schriftlezing gemeente in dit middaguur is een voortzetting van de lezing van vanmorgen. Dat is Lucas 2, nu vanaf vers 21, het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, tweede hoofdstuk, de versen 21 tot en met 40, Lucas 2, 21 tot en met 40. En vooraf wordt u gelezen de hoofdsom van het geloof, de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En als 8 dagen vervuld waren dat men een kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van een engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, na de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, omdat zij hem den Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heeren. Al wat mannelijk is, en dat er de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tottelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door den Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door den Geest in den tempel, en als de ouders het kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israëls. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hun lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaarte zal door uzelf ziel gaan, omdat er de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke en met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaar, ten welke niet week uit een tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze tot diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden wat er naar den wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En een kindeke wies op en werd gesterkt in den geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. Tot zoverre.
Vergoot moeder ons voor het heilig aangezicht des Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heere, zo behaagt het u om zo deze middag weer met de hand te nemen en weer in te leiden in de wijde van uw eeuwig woord en getuigenis. Want dat is toch de plaats waar u uw kerk brengt. Daar is het voedsel. Daar is de teerkost voor de reis naar de eeuwigheid. Uw woord voor de kerk honing, voor de wereld alleen maar een zaak om afkeer van te hebben. Heren, en nu is het de vraag, is dat ook zo voor ons vanmiddag? Als we ingeleid worden in uw woord, is dat dan ook voedsel? Of zijn het alleen maar stenen waar wij over struikelen? Want heren, we hebben het ook weer gehoord vanmiddag. Die oude Simeon met goddelijk licht bestraald heeft het ook gezegd. Wat hij gezien heeft bij u vandaan. Dat Christus gesteld is. Tot een val en opstanding van velen in Israël. Ook tot een val. Een steen waarover men strakelt. De ergernis, heren, van hem. Van uw vlees geworden wordt. Van al uw woorden. Goddelijke woorden. Die spreken van zaken waar een mens geen weet van heeft. En waar die ook niet van gediend is. Zo is dat. Het kan zijn dat krachtens gewoonte wij daar niet meer de scherpte en de ernst van proeven. Maar de weerstand diep in ons hart is er niet minder om. En als u op onze ziel aantrekt, dan wordt het wel gewaar wie we zijn. Vijanden van u. Heren, maar voor uw kerk is het toch wijde grond. En mag het dat ook vanmiddag zijn voor ons allen. Want heren, we staan onszelf in de weg, maar dat hoeft u toch niet in de weg te staan. U kunt dat toch zo maken. Dat de grootste vijand, dat is toch ook uw werk, nog lust en liefde krijgt om in deze zaak onderwezen te worden. U wilt gedaartoe uw heilige geest nog zenden. Dat er nog een overbuiging mag komen en een honger in onze hart gewekt wordt. Want dan gaan we vragen naar u. Naar voedsel, naar een eerlijke behandeling. Want dan krijgen we belang bij onze ziel voor de eeuwigheid. Daar hebben we van nature geen belang bij. Althans, dat zien we niet. En we zijn zo ontzettend zorgeloos. Heren, het moest ons zo verontrusten, maar het doet het niet dat we nog onbekeerd zijn. Maar wilt u het dan nog zo maken vanmiddag, dat die rust verdwijnt. En dan een heilige onrust gaat komen. Ach, en dan weet u dat, we hoeven het niet te zien, maar het zal wel zichtbaar worden. Want heren, dan gaat de mens nog anders luisteren. Dan zit hij op het puntje van zijn stoel. Want dan kan hij geen woord meer missen, want dat ene woord, oh, dat zou dan voor mij nog kunnen zijn. Heren, mag het zo wezen dat vanmiddag de ganse gemeente mag wijden, voedsel ontvangen, mag onderwezen worden, mag leren wat tot vrede en zaligheid noodzakelijk is. Heer, het wordt bij ons niet gevonden, maar het is uw wil, waardoor een mens het gaat verliezen. U zegt, ik wil en zij zullen. En dan gaan ze ook willen. En heeft u een gewillig volk op de dag van uw heerkracht. En Heer, dat we dat ook samen zo vanmiddag uit uw hand zouden mogen ontvangen. Hier in Vriezenveen, maar wilt u het ook doen? Daar wordt het overige nog over het rond van deze aarde. De gemeenten samenkomen waar uw geroepen dienstknechten zijn uitgestoten om uw mond te zijn tot volk waar je nog wil spreken, waar je nog wil handelen. Zou het ook willen afhandelen, waar nog mensen verstrikt zijn, waar ze nog in de eigen godsdienst gevangen zijn. Heren, knopen ontbinden, oplossingen geven. Ja, mensen, oplossen in de zoon van uw eeuwige liefde. Omdat er ook vanmiddag nog gejuich zou zijn in de hemel. We hebben het vanmorgen gehoord, ze zijn hier gekomen om te vertellen dat u dienenswaardig en lovenswaardig bent. Ze zijn heen gegaan, die engelen, om daar weer te doen wat ze altijd zullen doen, wat het liefst is dat ze ook doen zullen. Dat is heilig, heilig, heilig uit te roepen tot in alle eeuwigheid, want u bent heilig, u bent heerlijk, u bent God. Heren, dat wij daar ook eenmaal zullen zijn, waar de halleluja's de eeuwigheid zullen doorklinken. Waar de lofzang van uw volk geen einde zal komen, want u bent het waard eeuwig geloofd en gediend te worden. Heren, de engelen hebben het vanmorgen geboodschap, ze zijn teruggegaan. Wij zijn hier achtergebleven. Geef dat er een weinig weerklank mag zijn van hetgeen vanmorgen is gehoord. En dat er iets van die gestalte ook gevonden mag worden bij ons, om nu op te trekken, op te gaan, omdat er geen weg is meer in de wereld, omdat we daarmee aan het einde zijn gekomen, wat zou er groot zijn. En dat er een weg wordt verlangd, maar niet gezien, zou u het dan nog willen geven. Heren, dan zitten ze in de kerk als mensen die er buiten staan en die niet meer weten hoe het moet, maar die u niet met rust laat. Want als u gaat werken, dan gaan ze ook werken. Heren, dan gaan ze u ook werk geven. Dan gaan ze hun hart opheffen tot u. Dan kan er zomaar vanuit de bank een stille klacht omhoog reizen. Heren, weet u van mijn zaak af. Dan kan daar een moeder toch zitten, ook vanmiddag, die de kinderen kwijt moet aan u. Een vader die het niet meer kan aanzien. Nog onbekeerd te zijn en zijn zaad alleen maar op te voeden voor een rampzaligheid. Heren, dan wordt de nood opgebonden. Wat krijgt u dan werk? Met eerbied gesproken, maak dat het maar zo mag zijn. Heren, geef zo nog voedsel. Geef zo nog eten en drinken. Maar wek daartoe eerst bij ons hier honger op. Dat is toch ook uw werk. Een hongerig en dorstig volk. Heren, hier, op het rond der aarde, in de kerken, maar ook daarbuiten. Zending, evangelisatie. Och, wat voor woorden wij ook bedenken, het gaat er allemaal om dat we bekeerd zullen worden. Dat uw volk nog voedsel krijgt, want die moeten ook nog verder. Dat u weer eens een reispenning uitreikt, een knipje in hun reiskaart geeft, zodat ze weer wat verder kunnen trekken. Want anders zitten ze ook maar bij de pakken neer. Kijken ze terug, kunnen ze ook niks zien. Vooruit ook al niet. Vooruit, achteruit, alles toegesloten. Heren, maar nou weet u voor een ieder wat nodig is. Wilt gij dan nog uw hand openen, ook in dit middaguur, en nog geven, boven bidden en smeken uit, omdat uw naam ook verheerlijkt zal worden, in het midden van ons en uit ons eigen hart en leven, en nog een lofzang mag opklinken, tot u met stil ontzag, dat er ook hier nog mag zijn, een rookwolkje van een kleinkind, een rookwolk van een grijs hart, een rookwolk, een gebed, een getuigenis, een schreeuw, een zucht tot u. Heren, maak het zo nog wel. Tweede kerstdag, de nalezing. De nalezing. Zou het kunnen? Ja, het zou kunnen natuurlijk, want u kunt alles, maar zou het nog mogen? Heer, we hebben het niet verdiend, maar wil het nog doen. En zie daartoe ons allen nog samen aan. Heer, in de noden en de omstandigheden van het leven die u op het allervermaakst bekend zijn. En wilt u nog uw lieve naam verheerlijken. Tot roem van vrije genade. Om Jezus willen. Amen. geweten. We hebben samen gezongen uit Psalm 63 over een mens die dat zegt, die dat uitspreekt over dit tijdelijke leven. Dat tijdelijke leven dat voor hem zo ver achterblijft bij Gods goede tierenheid. Deze zin, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. En wat is dat heel anders dan wat in ons hart leeft? Want voor ons is er niks beters dan dit tijdelijk leven. Dit tijdelijk leven, daar hebben we ons hart op gezet. Hier willen we blijven. Hier willen we altijd zijn. Wat is dat toch? Een mens die dat kan zeggen. Beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid wel. Dat is een mens die iets van God heeft leren kennen. En die is bedorven voor de wereld. Wie iets van de eeuwige goedheid Gods heeft gesmaakt, die is bedorven voor alle tijdelijke. Hoe vaak zijn ziel nog aan het stof kleeft, en daar weet die dichter ook van, toch als het erop aankomt, kan hij niet anders zeggen. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. En vanmiddag komen niet alleen zo'n man tegen in de psalmen, maar ook in dat evangelie van Lucas, het tweede hoofdstuk, waar we samen een gedeelte van hebben gelezen. En u weet al wel wie dat is. Er is een schilder geweest die hem heeft uitgetekend. Rembrandt. En u weet misschien wel hoe. Als een man op leeftijd, op zijn knieën, met een kind in zijn armen, een hoofd omhoog en zijn ogen opgeslagen naar de hemel. Zo heeft Rembrandt hem gezien. Zo heeft hij hem geschilderd. Wie? Simeon. Simeon. En we lezen van hem. Maar ook zijn de stoffen de overdenking in dit middaguur. En Lucas 2. Vanaf vers 25. Wat zeer bewoord, eeuwige getuigenis in onze tekst in het middaguur als volgt. En zie, er was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de heilige geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de heilige geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte de wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volkeren. En ligt tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Tot zover. Om daar iets van te mogen zeggen vanmiddag. Simeon in de tempel. Dat is toch wel de omschrijving die onder ons gangbaar is om dit weer te geven. Simeon in de tempel. Of moeten we spreken van een mens in Jeruzalem? Simeon in de tempel. Drie gedachten, Simeon, geleid door God de Geest, verenigd met God de Zoon en geëindigd in God de Vader. Simeon in de tempel, geleid door God de Geest. De Heilige Geest was op hem, die bracht hem ook in de tempel. Verenigd met God de Zoon. Hij nam het kind in zijn armen. geëindigd in God de Vader. En loofde God, zeggende. De Simeon in de tempel, geleid door God de Geest, verenigd met God de Zoon en geëindigd in God de Vader. De lofzang van Simeon, beide versen. De lofzang van Simeon, eerste en ook het tweede vers. Zo laat gij hier uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. En het tweede ligt zo groot, zo schoon, gedaald van hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. 1 en 2 van de lofzang van Simeon. Gemeente, de achtste dag na de geboorte van Gods Zoon in Bethlehem heeft plaatsgevonden de besnijdenis en de naamgeving, de naam Jezus. En we weten het nog, de Heere redt. De Heere redt van het allergrootste kwaad. De zonde, de dood, de hel. En voert tot het allerhoogste en eeuwig goed. Tot God zelf. En die eeuwig te mogen genieten. Naamgeving en besnijdenis op de achtste dag. En dan gaan er weer enige weken voorbij. En dan op de 40ste dag vinden wij Jozef en Maria met hun kind in Jeruzalem. Op de voorhof der vrouwen. Er zijn meerdere voorhoven. Eén van die voorhoven, dus de voorhof der vrouwen. En wat gebeurt daar? Jozef en Maria met hun kind zijn daar voor twee zaken. Twee. In de eerste plaats voor de reinverklaring van Maria. Wat is dat? Rein verklaren. Rein, dat is zuiver. Het betekent dit. Maria is volgens de Joodse wetgeving na de geboorte van haar zoon 40 dagen levitisch onrein. En naar de Joodse wetgeving eveneens na de geboorte van een dochter zou het 80 dagen zijn geweest. Hier een jongen 40 dagen onrein. Dat wil zeggen ongeschikt om de Joodse eredienst bij te wonen. En na 40 dagen moet zij rein verklaard worden, weer in staat en geschikt om wel de eredienst, zeg maar de kerkdienst, bij te wonen. De reinverklaring van Maria. En het tweede, dat is de lossing van haar kind, van Jezus. Lossing, wat is dat dan? Lossing, wel, moeten we terug, kinderen, ouderen, de tijd dat Israël in Egypte heeft geleefd. Tiende plaag. Allereerst geboren jongens gedood, behalve de Joodse jongetjes. Omdat bloed was aangebracht aan de deurposten van hun huizen. Zij schuilden achter bloed. Zij werden gespaard. Maar, zo had de Heere gezegd, daarom behoren ze mij toe. Die eerstgeborenen, die jongens, moeten in mijn dienst arbeiden. Zij zijn van mij. Later, dat weten we, heeft de stam van Levi die taak overgenomen om dat te doen wat de eerstgeboren jongens hadden moeten doen, dienst doen in de tempel. Maar daartegenover was men verplicht een offer te brengen. Dat is los, een offer brengen, omdat eigen kinderen zijn vrijgesteld van die dienst die nu door de levieten wordt verricht. Wel, die twee zaken dus brengen Jozef, Maria en Jezus in Jeruzalem. Op de voorhof der vrouwen. En daar gebeurt het. Waar, denk daarom, honderden mensen komen en gaan. Vaders, moeders met kinderen. Priesters heen en weer lopen. Offers worden gebracht. Het is daar. En die zeggen heel voorzichtig. Het is daar dat op een bijzondere wijze er een kerkdienst plaatsvindt. Misschien vindt u dat geen goede omschrijving. Kan, en toch geloof ik het. Kerkdienst, waarom? Een echte kerkdienst, dat is samenkomen rondom Christus. Dat is kerkdienst. Dat is eredienst. En dat gebeurt daar. Op de voorhof der vrouwen. Want daar komen bij Jozef, Maria en haar kind, kinderen van God, Simeon en Anna, samen rondom de zaligmaker. En dat is kerk. Dat is kerk. Waar hij is. Waar zijn volk samenkomt met Christus, daar is een kerk. En een van die twee oude kinderen van God is Simeon. En Simeon is een kind van God in Jeruzalem, waar je ook van kunt weten dat hij het is. Een kind van God te Jeruzalem. Een Adamskind van nature, maar opgezocht door God. En door God en tot God bekeerd geworden. En dat komt aan het licht. Dat het woord van Christus, een boom wordt gekend aan de vruchten. Ja, dat willen sommige mensen in onze dagen niet meer zo horen. Die zeggen, ach, daar gaat het ten diepste niet om. Het is maar dat je gerechtvaardigd bent. Nou, als je dat bent en er is nog nooit een andere vrucht gekomen dan voorheen, dan moet je maar niet geloven dat je gerechtvaardigd bent. Maar als dat waar is, dan komt er een ander leven. En God liegt niet. De boom wordt gekend aan de vruchten. Nou, daar is zo'n boom. Simeon. Een boom. Ja, dat zou hij van zichzelf niet gezegd hebben, hoor. Een eik der gerechtigheid. Je moet het maar nooit van jezelf zeggen. Laat andere lippen nu maar prijzen. Maar doe het zelf niet. Maar het is wel een echt kind van God. En kom, laten we nou eens kijken vanmiddag. Hoe kun je nou weten? Jeugd van Vriezenveen, hoe kun je nou weten? Een kind van God, als je hem tegenkomt op straat. Nou lees ik van deze man een aantal kenmerken. Dat is een lange tijd een verdacht woord geweest. Kenmerken, dat mocht je niet zeggen. Want ja, dan wierp je de mens terug op zichzelf. Dan moest hij zichzelf beschouwen of hij misschien wat zag wat in aanmerking kwam om voor kind van God door te gaan en zo. Nee, maar laten we nou ook in dit opzicht niet wijzer willen wezen dan de Bijbel. Aan de vruchten, zei hij toch, ken men de boom. Wel, die vruchten, die mocht hij vertonen. Uitnemende vruchten. En laten we het daar maar bij houden. Staak maar met al dat overleggen en beschouwen. Dat is de dood in de pot. Een kind van God. In de eerste plaats, waar kun je hem aan herkennen? Nou lees ik daar in Gods woord. Hij was rechtvaardig. En zie je, was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Simeon. De Heere heeft gehoord, betekent dat. Simeon. En deze mens was rechtvaardig. En God vrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. Kind van God. In de eerste plaats rechtvaardig. De schrift leert mij, niemand is rechtvaardig. Tot niet één toe. Rechtvaardig is dat je in een rechte betrekking tot God staat. Dat er geen schuld is, geen zonde tussen God en het heilige wezen. Rechtvaardig. Niets tussen ons in. Maar in Adam zijn wij allen in de zonde en de dood gevallen. En er is nu niemand meer rechtvaardig, niemand die recht tegenover God staat. Allemaal schuldenaar voor God geworden. De gehele wereld is verdoemelijk voor God, zegt Paulus. Heel de wereld verdoemelijk voor God. Allemaal aan de eeuwige dood onderworpen. Dat is ons bestaan. Zo diep gevallen in Adam, allen aan de eeuwige dood onderworpen. En er is niemand zo dood, zijn we, die God nog zoekt. Er is geen zucht meer, geen verlangen meer die uitgaat tot God. We hebben van God afscheid genomen. Met het vaste voornemen om ook nooit meer terug te keren. En dan staat hier rechtvaardig. Wat is het dan? Dan moet er wat gebeurd zijn. En geliefden, onthoud dat nou toch. Maar dat is weer de geest van onze dagen. Dat hoeft allemaal niet meer. Dat is praat van, nou ja, 100 jaar terug. Dat er wat gebeurd moet zijn. Het belangrijkste wat gebeurd is op Golgotha. Daar is het gebeurd. Oh, dat is waar. Maar omdat het daar gebeurd is, gebeurt er hier ook nog wat. Want de middelaar van verwerving is ook de middelaar van toepassing. Die wat hij nou heeft verworven, ook gaat schenken aan zijn volk. Nou, dan gebeurt er wat hoor. En dat is met Simeon ook geweest. Die man, laat ik het heel kort zeggen, is gerechtvaardigd. Wat is dat? Vrijgesproken van zonde en schuld. Wanneer gebeurt dat? In de vereniging met Christus. Want dat leert ons Gods woord. En ook onze heerlijke Heidelberg. Dat we verenigd moeten zijn met de persoon van Christus. Om dan ook te delen in zijn weldaden. In de vergeving der zonde en de vernieuwing van het leven. Wel, en daar mocht nou Simeon weten. Verenigd met Christus, de geest van die dierbare middelen. En daarom vergeving van zonde ontvangen, vertroost in hem. Die gekomen is om zijn volk met een eeuwige vertroosting te vertroosten. Hij is vrijgesproken, die man die wist waar zijn schuld was gebleven. Rechtvaardig. Maar dan ook een ander leven, dat kan niet uitblijven. Want wie gewassen is door het bloed van Christus, wordt geheiligd door zijn geest. En dat staat er zo. En ook God vrezend. Met de vrees, de eerbied voor God vervuld. En dat geeft dat andere leven. Eens anderen te zijn en ook dan een ander leven te kennen. Wat is dat, God vrezend? Eerbied voor God. En dat vertaalt zich altijd in liefde tot de wet van God. Weet u wat de wet is? Dat weten wij niet meer. De wet is het wezen van God. Wie de wet lief heeft, heeft het wezen van God lief. En daarom roept de dichter uit: hoe lief heb ik uw wet, het wezen God, de heiligheid Gods. En zo'n ziel wordt teer op Gods eer. Die kent een nauw leven. Dat is God vrezend. Een nauw leven kennen. Je zou het zo kunnen samenvatten. Kind van God. Is ruim van hart. Een nauw van leven. Nauw. Nou hoor ik de kinderen denken vanmiddag. Dat kun je wel eens horen. Hè? Weet je hoe ik dat kan horen? En dan luister ik naar mijn eigen hart. We zijn allemaal hetzelfde. Nou hoor ik jullie denken, nou leven, nou. Daar zit het woord benauwd in. Benauwd leven, dan mag dit niet, dan mag dat niet. Allemaal verboden, allemaal. Nee. Is dat het dan? Benauwd leven, nou leven. Ja, het is net hoe het wil zeggen natuurlijk. Het is net hoe het wil zeggen. Maar laat ik het maar eens uitleggen. Wat nou een nauw leven is. Dat is dat je gaat zien dat Gods gebod zeer wijd is. Luister. Zeer wijd is. Wie dat verstaat, die gaat nauw leven. Het lijkt tegengesteld, maar luister nou eens. Een voorbeeld, dat is het beste maar. Hè? We hebben het over Simeon, hè? God vrezend. Dus een nauw leven. Een voorbeeld. Gij zult niet stelen. Een godsdienstig mens zegt, nou, dan moet je niks nemen wat van een ander is. En als je dat niet doet, dan steel je niet. Dan komt het. Voor een godvrezende luistert dat veel nauwer. Die zegt, ja, maar stelen, dat is niet alleen maar iets nemen wat van een ander is. Stelen, dat is ook een ander niet geven waar die recht op heeft. Dat er zal in Israël geen bedelaar zijn. En als er toch bedelaars zijn en heeft het volk de taak niet verstaan, dan zijn de Joden dieven, omdat ze de armen niet geven wat hij nodig heeft. Dat is ook, die zal niet geven wat een ander nodig heeft. Kijk, zo verstaat een Godvrezende de wet, zo nauw ligt dat nou. Het gebod is zo wijd, er valt alles onder, en dan luistert het nou. En dan is de Sabbat niet alleen precies 12 uur binnen zijn, maar dan is er ook een voor-Sabbat. De godsdienst die rekt het op naar zichzelf en geeft God het uiterst noodzakelijke, zoals men dat dan vindt, precies om 12 uur. Maar de godsvrucht neemt het ruim, want het luistert zo nauw. En als het dan gaat over, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, is het niet alleen dat je geen dingen zegt die een ander kwetsen, maar de godvrezende verstaat wat de catechismus ook zegt, dat je goed spreekt van een ander, zijn goede naam en eer naar vermogen bevordert. Dat is nou nauw leven. Omdat het gebod zo ruim is. En omdat je niet karig wil zijn tegenover een God die zo ruim is, dat hij zelfs goddeloze rechtvaardigt op niet. Nou, daar mocht nou Simeon iets van weten. Ik zeg iets. Ik zou het zelf anders gezegd hebben, maar dat zou Simeon niet gewild hebben. Dus dat is Simeon, ruim hart, nauw leven. Gerechtvaardigd, Godvrezend. Het derde, wel een kind van God, Simeon. Verwachtende de vertroosting van Israël. Dat is een derde kenmerk. Verwachten. En je kunt alleen maar wat verwachten als je wat mist. Als je wat mist. En dan kijk ik de godsdienst recht in het hart. De godsdienst van Sardis. Wat heeft de Heer Jezus gezegd van die gemeente? Oh, u bent rijk, verrijkt en aan geen ding gebrek. Die hebben alles. Die hebben alles. Die zijn zo rijk. Die geloven. Die hebben beloften, maar voor het grijpen. Die kunnen zich altijd zelf helpen. Die kunnen overal overheen zien. Overal doorheen zien. Nooit geen belemmeringen. Die zeggen altijd, je moet vertrouwen. Het komt allemaal goed. Ja, die zijn zo rijk. Die hebben zoveel. Die hebben geen gemis. Wat hebben die nog te verwachten? Oh, maar dat kunnen ze ook wel vertellen hoor. Dat hebben ze ook al op zak. Wat ze verwacht hebben ze al op zak. Maar hier is een man die leeft uit het gemis. Dat is Gods kind wel hoor. Van begin tot einde is het gemis. Zo begint het ook. Zo begint het. Met dat gemis. Met dat ogenblik in je leven. Dat het tekort is. Wat? Alles. Alles tekort. Je leven tekort. Alles tekort. Want je bent God kwijt. Dat ogenblik dat je ogen geopend worden. En dat je ziet dat omdat God niet in het leven is, alles ontbreekt. Er is een levend godsgemis waardoor een mens gaat omzien. Waardoor een mens gaat schreeuwen. Tot God om God. Die gaat tot God schreeuwen om God. Maar die is God kwijt. Dat is een missend mens. Dat is een ongelukkige ziel. Een ongelukkige ziel. En die gaat er ook achter komen waarom die God kwijt is. Waarom God zich achterhoudt. Waarom God geen gemeenschap met die ziel meer kan hebben. Omdat de zonde ertussen is. En de zonde maakt scheiding. De zonde is dat ze breuk met God. En die gaat zijn zonde bewegen. Kijk, daar heen nou een missend mens. Die kent een droefheid naar God. En die mag wel eens uitzien. Een ware vertroosting. Nee, dat zijn niet allemaal die versjes van de mens. Daar kan God niet mee ontmoeten. Maar die ware troost die ontsloten is in de bloedfontein van Christus. Uitzien dat die wonden van Christus, die 3 wonden, gaan stromen. Dat ik uit die wonden van Christus bediend zal worden. O, dus Simeon was nog onbekeerd. Nee, dat was hij niet. Ja, maar we wachten de vertroosting van Israël, luister eens. Even wachten. De godsdienst is altijd zo snel. Dat kun je heel niet bijhouden. Luister nou eens. Simeon. Die man heeft dat gemis gekend, maar dat is weggenomen. Hij heeft een borg gekregen voor zijn ziel. Hij is zo rechtvaardig, zeiden we. En ook God vrezend blijkt dat waar is. En toch weer missend, ja. Toch weer missend. Weet je waarom? Maar dat gaat door. Want die mens die denkt dan in dat eerste uur de liefde dat allemaal opgelost is. Maar hij komt zich dezelfde dag al tegen. Zichzelf tegen. Als die oude mens, die nooit bekeerd kan worden. Het oude vlees dat altijd vijandschap is tegen God. En dan gaat hij leren dat ook een gerechtvaardig mens in zich omdraagt een bron van vuile wanbedrijf. Nou is de toevoer van die bron is afgesloten hoor, dat is waar. Maar het is afgesneden van die eerste Adam. En die is overgezet in die tweede. Maar die bron die welt nog na, om zomaar te zeggen. Dagelijks moet hij dieper graven. Om te zien hoeveel vuil er nog is. En dan kan er wel eens een tijd geweest zijn dat je dacht, kom al een keer aan de bodem. Nee, daar kom je nou nooit. Daar kom je nou nooit. En weet je wat ook zo vreselijk is? Dat Gods kinderen zonde gaan ontdekken. Die ze in een onbekeerde staat niet hebben kunnen doen. Ja. Maar wat Petrus deed, dat kon Judas niet, hè. Wat Petrus deed, dat kon Judas niet. Judas die kon zijn meester niet verloochenen. Petrus wel. Weet je waarom Judas niet kon? Omdat Judas Petrus wel. Maar Judas Gods zoon niet kende. Als Judas had gezegd, ik ken de mens niet, dan had hij de waarheid gesproken. Maar Petrus kende hem. Als zaligmaker. En dat is een vreselijke zonde. Die kan een onbekeerd mens niet begaan. Dan komen Gods kinderen zonden in zich tegen waarvan ze niet wisten dat ze bestonden. Dan komen ze zichzelf tegen als een atheïst. Als een die niet gelooft. God, bent u er eigenlijk wel? Een missend mens. Die mist de volkomen heiligmaking. We hebben met zoveel ondeugden, er worden steeds meer. En weet je wat hij gaat doen? Die gaat uitzien naar de dag. Dat hij van zichzelf verlost zal zijn. Zie het. Zo blijft daar een missen mens. Een uitziend mens. Nu naar de voorgestelde volkomenheid. Dat hij nooit meer God zal kunnen bedroeven. En zal kunnen vertoornen. En dan was er met Simeon nog iets heel bijzonders. Want staat er. Verwachtte de vertroosting Israëls. In deze zin. Dat hij Christus, die hij naar de geest had leren kennen, ook zou mogen ontmoeten in zijn menselijke natuur. De vleeswachting, de vertroosting van Israël, dat is Jezus Christus die zal komen om mens geworden voor Simeon. En al Gods kinderen de straf te doorlijden, gerechtigheid aan te brengen, de wet te vervullen. En dat was een verwachting niet zomaar bij zichzelf opgewekt, maar door Gods geest geschonken. Want al deze zaken zijn uit God, die rechtvaardigmaking, die Gods vrezen. Maar ook die verwachting door Gods geest gewerkt. En hij had een bijzondere openbaring ontvangen. Dat hij Christus in het vlees zou aanschouwen. De vertroosting van Israël. Jezus Christus met vleeselijke en toch tegelijkertijd geestelijke ogen zou aanschouwen. Als een Godmens uit Maria geboren. Die man had daar een belofte voor. De Heer had door zijn geest gezegd. Simeon, je zult niet sterven. Voordat je mijn kind hebt aanschouwd in zijn vleeselijke natuur als mens. Zoals Jesaja ervan had gesproken dat hij komen zou. Als hij verachtte. En we hebben hem niet geacht. De onwaardigste der mensen, kinderen. Daar mocht hij nou van weten. Ik zal niet sterven voordat ik hem heb aanschouwd. Dus het was een missend mens. Die miste heel veel, maar bijzonder gemist dit, dat dat nog niet was gebeurd. En die werkelijk mist, die ziet uit naar vervulling, dat het gemis wordt weggenomen. Die ziet uit naar de openbaring van Christus in het vlees. En dat was zijn verwachting. Zijn verwachting op grond van een openbaring. En gemeente, daar moet ik iets van zeggen. Want dat vinden mensen ook in de kerk vanmiddag heel bijzonder. Hè? Dat je nou een openbaring krijgt. Stel je nou voor, je zit thuis in je stoel. En dan komt er zomaar uit de hemel een openbaring. Dan mag je wat zien. Of er komt in je hart dat je iets mag weten. Iets bijzonders wat een ander niet heeft en niet kent en niet weet. Oh, dan ga je gelijk de straat om te vertellen wat je gekregen hebt. Want een mens wil zo graag wat zijn. Hè? Oh, die wil zo graag wat zijn. En wat zouden we toch graag allemaal hebben. Zo'n bijzondere openbaring. Zo'n tekentje. U zegt, dan zou ik het zeker weten. Oh, dus God laat u in het onzekere mis. Helemaal niet waar. Maar u wil alleen maar wat hebben om wat te wezen. Dat is het. Iets bijzonders. Hè? Iets bijzonders. Een openbaring. Oh, ik heb ze wel ontmoet. Ik kon er zo van spreken. Oh, dat was toch zo bijzonder. Dat was toch zo kostelijk. Dat was zo kennelijk. Hè? Je zag ze groeien. Op een gegeven moment zag je helemaal niks meer. Zo hoog. Zo hoog. Nou. Geliefde, als ik er iets van weet. Ik ben heel voorzichtig hoor. En ik hoop maar dicht bij het woord, maar als ik er iets van begrijp, dan is het toch anders. Want als de Heer eens wat geeft, hè, als hij eens een bijzonder iets, een openbaring en een vertroosting schenkt, weet hij wat God er dan bij geeft? Dan geeft hij er altijd iets bij. Een doorn in het vlees. Maar als Paulus verwaardigd wordt opgetrokken te worden tot in de derde hemel, dan krijg je een doorn erbij in zijn vlees, een pijniging, opdat hij zich niet al te zeer zal verheffen. Want Paulus is ook een mens en we zijn het allemaal, we gaan zo makkelijk omhoog. Hè. En daarom zouden we ook wel eens een bijzondere openbaring willen hebben, net als Simeon, om eens een godsdienstige vooraanstaand mens te wezen, waar iedereen tegenop ziet. En de gevierde man, de bekeerde vrouw, nee. Je krijgt er een doorn bij. Je komt niet van de grond. Mag je dan niet staan naar bijzondere dingen? Nou, daar zegt Paulus ook wel wat van. Je mag naar de beste gaven staan. Ijverd, zegt hij. In Korinthe 12. Ijverd dan naar de beste gaven. Maar, ik wijs u een weg die veel uitnemender is. Boven al die bijzondere openbaringen uit, wat de liefde te mogen beoefenen. De liefde, daar gaat hij van zingen. Daar gaat Paulus van zingen, van de liefde. He? Al had ik dan ook een tong van engel, al had ik geloof dat bergen verzetten, maar ik had de liefde niet. Dan gaat hij vertellen wat de liefde wel is. Kijk, dat is nou de beste gave. Ik wijs u een weg die uitnemender is. Staat toch niet naar bijzondere dingen, mensen. Eenvoudig voetvolk. Daar heeft God het meeste mee op, hoor. En waar je meer krijgt, dan krijg je altijd iets bij om aan de grond te blijven. Goed, Simeon die kreeg dus een bijzondere openbaring. Niet te zullen sterven voordat zijn ogen de Christus en sieraden aanschouwt. En zo was die man vol van de Heilige Geest. Vervuld met de geest, geleid door de geest. En het is deze geest die hem dat heeft geopenbaard. Die hem nu ook leidt op een gegeven ogenblik naar de tempel. Naar de voorhof der vrouwen. Waar op die dag in dat uur Jozef Maria met haar kind samen zijn gekomen. De goddelijke familie wordt gezegd, nee dat is geen benaming. Heilige familie mag u wel zeggen. Er is maar één God. Jezus Christus, de Vader en de Geest. En hij komt daar. Geleid door de Heilige Geest in de tempel. Deze man, geleid door de Geest, vervuld met de Geest. En de Geest was op hem en leidt hem in al de waarheid. En leidt hem ook naar de waarheid, naar Christus. Deze man, Rechtvaardig, Godvrezende, verwachtende de vertroosting van Israël, wordt door de geest geleid naar de tempel. En dat is voor Simeon geen vreemde plaats geweest. Dat was niet een plek waar hij nou voor het eerst is kwam. Want dat mogen we ook zeggen met de Bijbel in de hand. De kerk is Gods volk lief. Ja, je kunt wel zingen. Hoe brandde mijn genegenheen om zeer een voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Is dat waar? Ach, voor Gods volk ook niet altijd. Dat zal wel waar wezen. Maar je moet nou niet altijd noemen wat het vaak niet is. Daar is niemand mee gebaat en er wordt niemand door gesticht. Maar dit is toch de meest gevoelige snaar. En David heeft het voor de ganse kerk gezegd. Om daar altijd maar te mogen zijn. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Dit zoek ik, dat ik al de dagen mijns levens mocht verkeren in het huis des Heer. Om de liefelijkheid des Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En dat is vooral Gods volk zo. Om onderwezen te worden in de geheimenissen des Heer. En daarom naar de kerk. En dat was deze plaats dus ook voor hem. Een plaats waar hij met liefde placht te verkeren. En het is naar deze tempel dat de geest hem op deze 40ste dag na de geboorte van Christus leidt. De geest leidt hem naar de tempel. We hebben even zomaar gekeken naar Simeon. En weet u, daar kun je zo verbroken onder raken. Maar dan zeg je bij jezelf vanmiddag, kijk, daar is nou een kind van God. Dat is nou een kind van God. Zouden we dat ook niet willen zijn? Zo'n kind. Zo versierd met kostelijke gaven. Versierd, ja. Dat woord gebruik ik expres. Versierd met kostelijke gaven. Want Simeon, als een pronkstuk, niet om met zichzelf te pronken. Daar heb ik iets van gezegd. Die heeft gewicht genoeg aan de klok om niet hoogmoedig te kunnen worden, wat hij van nature ook wel is. Maar God wil met Simeon pronken. Dat moeten we leren. Dat moeten we leren. Niet of ik me goed voel. En of ik eens aangenaam heb kunnen kerken. Maar of God er goed mee is. En ik zeg het met alle eerbied. God is goed met Simeon. Daar pronkt hij mee. En daartoe is ook de mens geschapen. Eenmaal als het pronkstuk van de schepping. Daar wilde God eer mee inleggen. In verheerlijkt worden. We zijn gevallen. De kroon in het stof gevallen. Tot de oneer van de schepping. En van de schepper gaan leven. Alles verwoestend. Alles verzondigend. Alles verdervend. Maar in de bekering wordt die kroon weer uit het stof genomen. Gereinigd door het bloed van Christus, geheiligd door zijn geest, om weer kroon te zijn en straks diamant te wezen aan de middelaarskroon van Christus, om eeuwig te schitteren, uit te schitteren, het vrije genadewerk dat God aan de ziel heeft geschonken. Kijk, zo is dan Simeon een pronkstuk van Gods genadewerk. Daar legt God eer mee in. Zijn naam moet toch eeuwig de eer ontvangen. Dan mag Simeon wegvallen. Zijn naam doet er niet toe. Maar Gods naam moet eeuwig de eer ontvangen. Dat is Simeon. Rechtvaardig, Godvrezende. Verwachtende vertroosting van Israël. En de geest was op hem. En die brengt hem nu naar de tempel. Zullen we kort kijken naar onze tweede gedachte. Even stilgestaan bij het innerlijk leven van Simeon. Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven? Een uitdrukking die u misschien wel kent. Leven trekt op het leven aan. Leven trekt op het leven aan. Wat betekent dat? Wat leeft, dat zoekt het leven. En Simeon is het levend kind van God. Die zoekt ook het leven. Want dan wordt hij door de geest van God geleid naar de tempel. En ik zei zo even, daar lopen honderden mensen. Mannen, vrouwen, kinderen. En dan gaat die geest hem leiden naar de Heer Jezus. En nou denkt u misschien, oh dat gaat zo. Simeon die loopt zo met zijn ogen dicht. De geest die neemt hem bij de hand en die brengt hem zo bij dat kind daar. Het zijn midden van die honderden kinderen met het ene kind daar. Oh, het zou kunnen. God is niets te wonderlijk. Toch geloof ik zomaar. En niet zomaar. Geloof ik zo. Maar. Dat anders is. Want. Gaan we even terug. Verwachtende. De vertroosting van Israël. Dat is een man die uitziet. Die man heeft uitziende ogen. Dat is een man die bekend is met het woord van God. Jesaja 40. Over de vertroosting van Israël. Hoe vaak heeft hij dat hoofdstuk niet opgezocht? Heren, daar staat het toch. Dat zijn ogen die gescherpt zijn. In de omgang met Gods woord. Die uitzien naar de vertroosting. Die ook geoefend zijn in het zien op genade. Dat zijn bijzondere ogen. Dat zijn geestelijke ogen die onderscheiden het geestelijke. Alleen de geestelijke mens kan het geestelijke onderscheiden. En die kan van al die kinderen die daardoor moeders gedragen worden. Met geestelijke ogen. En dan komt de geest in mee hoor. Onderscheiden dat kind. En dan trekt dat leven op het leven aan. En zo wordt Simeon. Met door de geest geoefende ogen. Uitziende ogen gebracht. Naar dit kind. Dit kind van God. In de armen van Maria. Geliefde. En hij. Simeon heeft dat kind uit de armen van Maria genomen en in zijn eigen arm opgeheven. In zijn eigen armen opgeheven, de ogen opgeslagen naar de hemel. Zo heeft Rembrandt hem gezien. En zo moet het ook geweest zijn. Een man op leeftijd, op zijn knieën, met een kind in de armen. En daar is hij verenigd met de Zoon van God. Die in het vlees is nedergedaald. Om als een mens ook voor zijn Simeons en Annas al dat volk. De vloek te dragen, weg te dragen. Voor eeuwig weg te doen. Hij neemt Gods Zoon in de armen. En zo mag daar zijn. Een bijna mystieke vereniging van een mens met zijn God. Daar in de armen van Simeon rust dat grote godsgeschenk, Jezus Christus. En geloof het, daar is Simeon weggewonderd. Een lam in zijn armen, een borg in zijn armen. Die ook voor hem zal sterven, wist Simeon dat, ja zeker. De vertroosting van Israël voor de bedroefden in Israël. Die weten dat alleen, maar dan ook alleen, door het bloed van het lam. Hoe vaak niet gezien in de tempel, vergeving daar nog afgeschaduwd, maar hier in Christus ook geschied. Alleen door het bloed van het lam, vergeving wordt bewerkstelligd. Zonder bloedstorting geen vergeving. Hij draagt het kind van God. Het gaat sterven. En hij zal het straks ook profeteren. Ten overstaan van Jozef en Maria. Dat een zwaard door Maria's ziel zal gaan. Dat ziet op het sterven van haar zoon. En ook daarmee betuigt hij te weten. Dat hij een lam in zijn armen draagt. Dat sterven zal. Door de slachters wordt gestuurd naar Golgotha. Beladen met de schuld van zijn kinderen. Hij heeft een lam in zijn armen. Dat door het wraakzwaard van God zal worden getroffen. Hij heeft een borg in zijn arm. Dat ook voor hem de schuld zal betalen. Die aan het recht van God zal voldoen. Zo staat als Simeon. Een eeuwig wonder. met God in de armen. Het is niet uit te drukken, geliefde. Niet uit te drukken. Mijn verlosser. Mijn zoete Jezus. In mijn armen. En hier wordt het waar. Wat Jeremia heeft geprofeteerd in het 51ste hoofdstuk. Namelijk, de vrouw zal de man omvangen. Dat ziet op de kerk. Maria, die in haar de Zoon Gods heeft gedragen. En hier Simeon. Die het kind draagt. Dat is de kerk. De vrouw zal de man omvangen. De vrouw, de kerk, Maria, Simeon, al dat volk. Dat dit nooit zal kunnen uitwonderen. Dat zij mogen dragen hem die hen draagt. Dat zij mogen omhelzen hem die hen met een eeuwige liefde omhelst. En hier mag Simeon wegzinken. In de armen van de eeuwige liefde. Wegzinken in zijn zoete borg en middelaar. Hier gaat het gebeuren. Waar David om heeft gevraagd. Toen David wist dat hij ging sterven. Toen heeft hij gezegd, Heer. Verkwik mij. Eer ik daal in het graf. Simeon gaat sterven. En dan krijgt hij nog een verkwikking. Voordat hij gaat de weg van alle vlees. Voordat hij afdaalt in de groeven der vertering. Wordt hij verkwikt met de hemelse liefde. Die in zijn armen wordt gelegd. Opdat hij zonder verschrikken zal heen gaan. Om voor zijn God te verschijnen. Het is bijna het sacrament van de sterven. Wat hij hier ontvangt. Als hij Christus in zijn armen mag dragen. Nu, met deze Zoon van God verenigd, kan voor Simeon de grote reis beginnen. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood, mijn vlees en hart, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Zullen we het samen zien. Psalm 73, 13. Psalm 73, vers 13. geleid door God de Geest, verenigd met God de Zoon. De vlees geworden liefde Gods. Nu kan hij sterven. Dood wordt hier beroofd van haar laatste pijn en ernst. Het blijkt uit het laatste wat Simeon nu mag gaan doen, eindigen in God de Vader. De grote reis kan nu beginnen. Ja, die komt voor ons allen. En u weet, het is de laatste zondag van dit jaar dat alweer bijna is voorbij gegaan. Hoeveel zondagen heeft de Heere weer tot onze ziel gesproken. U zou dus moeten optellen voor uren ook dit jaar weer tot u persoonlijk, tot mij is gesproken. Zoveel bemoeienissen. Maar dan altijd weer die vraag, waar heeft het me nu gebracht? Kan ik dan? Kan ik dan nu die grote reis? Nu die grote reis aanvangen. Ik zal hem eenmaal moeten maken. Oh, ik kan later nog wel bekeerd worden. Ik weet niet wat ik kan. Ik weet wel wat er moet. Heden dan. Dat is nou dat grote. Ja, je zegt dat wel eens jaloers worden. Ach, ja, dat moeten we ook vanmiddag op dit kind van God versierd met zoveel kostelijk. Dat nu niet meer moet sterven alleen, maar ook wil sterven. Ja, hij vraagt er zelfs om. Heere, laat nu uw knecht gaan. Laat de reis maar beginnen. Ik zie er zo naar uit. Hij eindigt in God de Vader. Rembrandt nog één keer. Op de knieën. Kind in de arm. Maar dat hoofd omhoog. En die ogen opgeslagen naar de hemel. Zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God. Zeggende, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Hij eindigt in God de Vader. Geliefde in God de Vader. En let daar eens op hoe. Hij zegt, Heere, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Daar is nou uw kind. Uw wonderkind, uw schootkind. Uw genade geeft. Hij eindigt in God. De oorsprong van alle dingen. De bron van de verkiezing en de zaligheid. Uw zaligheid. U hebt besloten de stilte der eeuwigheid. Om een volk zalig te maken. U heeft uw zoon aangewezen. Als het lam dat de zonde van uw kerk zou dragen. U heeft dat lam gezonden. Het is uw zaligheid en ik heb dat mogen zien. En ligt zo groot, zo schoon. Uw zaligheid. Eindigen in God. Daar tot rust komen. Eeuwig in tot rust komen. Eenzijdig godswerk wordt hier verheerlijkt. Nee, dat heeft voor Simeon niets stuitends dogmatisch. Dat is voor hem een loflied. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, daar kun je alleen maar van zingen. Uw zaligheid door u alleen, dat hoor ik hier in ruis. In die lofzang door u alleen om het eeuwig welbehagen. Alles door God, tot God en om God. Eindigend in God. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zaligheid voor mij, arme Simeon. Zaligheid voor de volkeren, Israël, de heidenwereld. Overal zal dit licht schijnen. Overal zullen er mensenkinderen zijn, alle tijden door, totdat de tijd voorbij is. Die zich zullen verblijden in dit enig ware levenslicht. Dat geeft vrolijkheid en licht aan al de oprechte harten, ten troost gespreid in smarten. Simeon roept, in de vrije genade geeft des vaders, dat is de zoon die nedergedaald is, van de heerlijkheid zijns vaders, uit de schoot zijns vaders, voor Jood en heiden dichtbij en veraf. Zo eindigt Simeon in de Vader. En hij zal eindigen zonder ooit te eindigen. Want die lofzang gaat door tot in alle eeuwigheid. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar hij eindigt op een tweede wijze ook nog in de Vader. Als ik het zo mag uitdrukken. Namelijk waar hij ook smeekt. Hij looft niet alleen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar hij smeekt ook. En dat is ook God verheerlijkend hoor. Hij smeekt ook. Laat dan nu uw dienstknecht. Laat dan mij nu gaan. Laat me dan sterven. En dat is zo wonderlijk. Hè? We kijken ook hier bij vernieuwing Gods kind in het hart. Want wat is er nou gebeurd? Kinderen, luister nog eens. Eén keer. Die man heeft een belofte gehad. Wat was die belofte ook alweer? Simeon, ge zult niet sterven voordat ge de Christus des Heren hebt gezien. Mijn ogen hebben de Christus des Heren gezien. Nou, dan kan ik toch ook sterven. Is het eerste deel waar, dan ook het tweede deel nu. En dan zegt hij niet van, het eerste is gebeurd. Dus dan zal datzelfde. Dat tweede ook wel komen. Dat zal ook zo zijn. Nee. Maar als Gods kind een belofte krijgt, dan gaat hij daarmee op de Heere aanlopen. Maar de godsdienst zegt, het zal wel komen. Want God heeft het toch gezegd, wacht maar rustig af. Daar gaat nou Gods kind, Heere, die belofte voorhouden. U heeft toch gezegd, dat als ik het gezien heb, ik zal sterven. Ik heb het gezien. Nou, laat mij dan ook sterven. Laat nu uw knecht heen gaan in vrede naar uw woord. U heeft het beloofd, doe het dan ook. Maakt u God wel eens schuldenaar van zijn eigen woord? U heeft het gezegd, doe het dan ook. Dat zijn de oefeningen van het geloof. Laat mij gaan, dat staat letterlijk. Maak me los. Maak me los. Als ik me niet vergis, heb ik het wel eens gezien. Wat het is. Dat een ziel losgemaakt wordt. Van alles losgemaakt. Oh, ja, daar heb je hier niks mee te zoeken. Dan zou je zo willen afreizen naar de eeuwigheid. Maar zijn vrouw, nou, dat was wel waar. Ik was uitgeteerd. Die was uitgeteerd tot op het bord. Naar God zag op beneden. Die lag er zo schoon bij. Zo schoon. Van alles los. Die was reisvaardig in Christus. Ja, daar kun je jaloers op zijn. Nou, dat vraagt hier eigenlijk deze Simeon. Maak me los, laat me gaan. Van alles los, de Heere tegemoet gaan. Dat is ook eindigen in God. Niet alleen in de lofzang. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, maar ook in die smeekbeden. Dat is toch God groot maken dat nou dit het vertrouwen is dat eeuwig goed zal zijn. Dat het verlangen is dat er geen betere plaats is dan eeuwig in het hart des vaders te mogen rusten. Laat me dan gaan. Opdat ik van deze aardse dienst verlost zal worden. En tot hoger dienst geroepen om te arbeiden in die hemelse tempel voor uw heilig aangezicht. Om daar eeuwig voor u te mogen staan. Nog voller uw zaligheid te zien dan hier. Nog heerlijker te aanschouwen uw liefde en uw genade. En dat niet meer afgebroken zoals het hier is geweest. En steeds voor korte tijd. Zoete uurtjes van korte duurtjes, maar daar één grote zoete eeuwigheid, onafgebroken op u te mogen staren, van u te mogen genieten. Geliefde, dat is de taal van Simeon, de taal van Gods kind. En ik vraag u in mezelf af vanmiddag, is dat ook de taal van mijn hart? Dan moeten we elkaar eerlijk waarschuwen. Als wij niet rechtvaardig zijn. Ik spreek niet over de mate waarin we ook God vrezen moeten zijn en al die andere zaken. Maar als we dit niet zijn in beginsel. Nee, dan is er geen verwachting. Dan alleen deze verwachting. Eeuwig God te lasteren. Wil je dat dan? Wilt u dat, dan moet ik zeggen van nature, ja, dat wil ik dan. Zo'n gedrocht ben ik geworden. Maar dan moet je ook zeggen, Heer, van alles, en het is vreselijk, zal dat het ergste zijn. Dat u die zo waardig bent, geloofd, gevreesd en gediend te worden, door mij dan gelasterd zal worden. Heer, verhoed dat genadig. Dan mogen we elkaar opwekken. Middelijk hoor. Omdat de keuze van vanmorgen ook tot onze keuze te mogen maken door Gods geest. En smeek dan. Dat kun je nooit te veel doen. Wel te weinig. Om ook op te mogen staan. Komt, laat ons dan tot Bethlehem gaan. Voordat het te laat is. De deur van de stal gesloten. Het vaderhart Gods gesloten en zij begonnen buiten te staan. Dit is de toekomst van de kerkgemeente. En die kerk heeft alleen toekomst. Dit is haar toekomst. Nooit meer omhelzen. Met zondige armen nooit meer aanschouwen. Met verduisterde ogen nooit meer kussen met onreine lippen. Maar in die grote eeuwigheid. Met verheerlijkte lippen, ogen en armen eeuwig bij God te mogen verkeren. In dat ongetemperde licht, in die eeuwige ongehouden liefde. Kom, kom gemeente, laat ons dan gaan tot Bethlehem. Tot Jeruzalem. Tot ik u zie, o eeuwig licht, van aangezicht tot aangezicht. Amen. Zullen wij eindigen. En er was een mens te Jeruzalem. En zou het nou vanmiddag gezegd kunnen worden, Heer, en er was een mens te Vriezenveen. Zo'n vrouw. Zo'n jongen. Een mens te Vriezenveen. Rechtvaardig, Godvrezend. Verwachtende de laatste vertroosting als hij komt op de wolken om zijn kerk voor eeuwig in zijn goddelijke armen te sluiten. Heere, wilt u de prediking dan nog gebruiken? Uw eigen woord nog daartoe gebruiken dat dat waar mag zijn. Dat er ook onder ons gevonden worden pronkstukken van uw genade. Die zullen schitteren als diamanten aan de middelaarskroon van Christus. Kleine diamanten, grote diamanten, kinderen, kinderen, ouderen, die geen verwachting meer hebben. Mijn verwachting is uitgerukt als een boom met Job te moeten klagen. Heere, doe het nog, want oh, we kunnen maar niet genoeg klagen. Het is zo stil en het is zo donker. Klaar het nog eens op. Verheerlijk nog uzelf. Heere, doe het nog. Opdat wij er eeuwig goed mee zijn, ja. Opdat de wereld nog mag geloven dat er een God is, ja. Opdat u erin verheerlijk zou worden. Dat moet zijn, ja, amen. Dat moet het wezen. Heere, wilt u nog zo uzelf bedoelen. Ook onder ons, daartoe nog bekeren. Door u tot u en om u. Uw verzoening over onze zonden. Heer, het is afgegeven. Het is een mededeling. dat we nog zouden denken aan de laatste dienst van dit jaar. Maar ach, zullen we het nog meemaken? Maar wees dan, Heere, als we dat niet meemaken, wees dan ons toch goed en nabij dat we dat zullen ontvangen. Op welk uur, welke dag ook, u gaat roepen om die grote reis te ondernemen, dat toch dat genadewerk in ons gevonden zal worden. En dat was een mens. Oh, dan was hij er. Dan hoeft hij hier niet meer te zijn, maar dan weten we wel waar hij eeuwig zal wezen. Bij u, daar is hij goed. Dan zal het zijn, hij was hier onder ons en nu is hij in Jeruzalem, daarboven is. Heren, al maken we de laatste dienst hier niet mee, dat we daar maar mogen zijn, waar het altijd dienst zal wezen. Waar er nooit geen oudejaarsdienst meer zal zijn. Altijd nieuwjaarsmorgen. Altijd begin zonder einde. Heren, bekeer ons nog. Zo zullen wij bekeerd zijn. Om Jezus wil. Amen. vers 5. Mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Het zijt gewoon rustig in uw lot, berust in zeer en welbehagen. Hij doet wel haast uw heil zondagen. Uw hoop herleeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Het laatste vers van Psalm 43. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.